Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45, vers 2, Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 45. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief aan de Hebreeën, en daarna van het vierde hoofdstuk. Wij noemden nu Hebreeën 4, doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 25... en daarvan het tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, en wat er verder volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart er niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken voor een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen.
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnedender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, Gij God des hemels en der aarde, voor wie de heilige engelen hun aangezicht bedekken, die zo groot en zo heilig zijt, dat Gij als Ge slechts een woord spreekt, de aarde tot stand hebt gebracht. Want U sprak en het is er, U gebied en het wordt er stond. Het heeft U behaagd in Uw voorzienigheid om ons nu voor de tweede maal op deze plaats, op deze U gewijde dag, samen te brengen in Uw bedehuis, rondom opnieuw, rondom Uw woord en eeuwig blijvend getuigenis van U, de levende God. En Heere, vanmorgen hebben we die boodschap gehoord, dat U gewisselijk komen zult. En Uw woord is toch de waarheid, want het is van U, de onveranderlijke, de eeuwige, die niet van noden heeft om van mensenhanden gediend te worden, die de volzalige in Uzelf bent, maar die nochtans Uw woord geschonken hebt aan een verloren zondaarsvolk. En nou blijven er geen rechten en geen waardigheden aan de zijde van dat volk over. Maar nu mogen ze tot U naderen met Uw heilig woord. En dan mogen ze die worsteling met U hebben. Gedenk aan het woord gesproken tot Uw knecht, waarop Ge mij verwachting hebt gegeven. Heere, dat is het woord wat zo onmisbaar wordt in het leven van Uw kinderen. Ook om in de geestelijke strijd staande te blijven. En als we dan vanavond, Heere, nog een keer bij die geestelijke wapenrusting stil mogen staan. En als we dan door, als Gij het ons schenkt, bepaald worden bij dat zwaard van de geest, dan smeken wij van U, o eeuwige Geest, uitgaande van de Vader en van de Zoon, zou U dat zwaard ook in dit avontuur in het midden van onze gemeente willen hanteren, opdat er verslagenen gevonden werden, opdat er werden gevonden verslagen in het hart, die gingen uitroepen, wat moeten we toch doen, opdat we zalig worden. O Heere, wij bidden van U, zoudt U dat wonder van Uw goddelijke ontferming en Uw goddelijke genade nog willen schenken in het midden van de gemeente. U zou ons zo rechtvaardig voorbij kunnen gaan. U zou het oordeel kunnen voltrekken wat we verdiend hebben.
Gij zoudt ons over kunnen geven aan het goeddunken van ons eigen boze hart. O, gij zoudt voor eeuwig afscheid van ons kunnen nemen. En dan zouden we nooit kunnen zeggen dat gij onrechtvaardig was. Want we hebben uw vloek verdiend, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En het oordeel, Heere, dat ligt over ons leven uitgespreid. Want u hebt het gezegd, wie zondigt, die zal sterven. En u, Heere, is het door uw langmoedigheid dat we toch vanavond nog in uw huis mogen zijn. Omdat gij laat prediken dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, zegt u, dat die goddeloze zich tot mij bekeren. Van zijn boze weg afkeren en aan uw voeten zou terechtkomen. En Heere, nu gebruikt gij daartoe het zwaard des geestes. Het is uw eigen woord. En nu begeren we, Heere, uw woord te prediken in het midden van de gemeente. Daar hebt u ons immers toe uitgezonden. Dat was de opdracht die u ons schonk, predik het woord. En nu mogen we op deze dag uw woord verkondigen. Wil gij, o dierbare geest, dan dat woord klevend en krachtig maken? Want wij kunnen hier niemand tot u bekeren. We kunnen niemand overtuigen van zijn diepe schuld en verlorenheid. Maar nu smeken wij van u, zoudt u uit genade op ons willen neerzien. En zoudt gij het wel willen maken in dit avontuur. Laat dan vanavond, Heere, nog ervaren mogen worden wat eenmaal de discipelen, de apostelen mochten ervaren op de Pinksterdag. O, laat ervaren mogen worden wat Paulus ervaren mocht daar. Bij de oever van de rivier in Filippi. Grote ontfermer, laat vanavond ervaren worden wat u zelf hebt gepredikt in de gelijkenis van de tollenaar en van de fariseer. Dat daar een tollenaar aan uw voeten terecht kwam met de bede: O God, wees mij zondaar genadig. En dat gij dat werk gebruiken wilde, opdat hij naar huis zou mogen gaan, verwonderd in u en gerechtvaardigd mocht hij gaan naar zijn huis, meer dan die. Heere, wij bidden van u, wil u dan dat werk in onze harten verheerlijken? Wil u daartoe alles aanbrengen wat in dit avontuur nodig is? Dan weet u, Heere, wat we nodig hebben als dienaar van u. In het spreken wil u ondersteunen en sterken en ook krachten geven naar het lichaam. Maar wil u ook, Heere, dan oren en harten geven om te mogen verstaan. O, wil uw dierbare geest in onze midden zenden, opdat we acht mogen geven op zo'n grote zaligheid. En opdat we aan uw voeten werden gebracht met smeking en met geween. Maar om ook daar te mogen ervaren milde handen en vriendelijke ogen die zijn bij u van eeuwigheid. Heere, gedenk zo ons te samen zoals we gekomen zijn naar deze plaats. Maar ook die met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon. U kent ze, Heere, die moesten achterblijven. U kent ze, de ouden van dagen. U kent ze, Heere, de zwakken. O, u kent onze gehandicapten. We mogen ze samen aan u bevelen. En wil gij uw goddelijke zorg uitstrekken. Maar ook al degenen die het moeilijk hebben, die een rouw kleed dragen, waar rouw en verdriet in het hart gevonden wordt, en waar juist in deze tijd van het jaar zo het gevoeld wordt en zo het gemis ervaren wordt. Heere, wij bidden van u, wil u goddelijke ondersteuningen schenken en geven wat nodig is. Wil u ook de arbeid van zending en evangelisatie genadiglijk gebruiken. Maar ook de arbeid die in onze eigen gemeente mag worden verricht. Het werk op dezelfde zondagsschool, heren. Wij mogen het aan u bevelen en wil u die arbeid gebruiken. Opdat het eeuwige winst voor onze kinderen zou mogen voortbrengen. Maar ook het werk op de verenigingen. Het werk, heren, van de huisbezoeken. O, het is alles zo van u afhankelijk. En van de bediening van uw Heilige Geest wilt u het ons niet onthouden. Maar wil gij door die arbeid uw koninkrijk nog bouwen en uw heilige naam verheerlijken. Wil dan zo, heren, ons gedenken die met ons naar uw huis kwamen. Of die ook, heren, thuis moesten blijven of waar ze zich dan ook bevinden. Wil gij uw goddelijke hand over ons uitstrekken. En wil ons samen nog verblijden. Wil ons samen nog zegenen. O, doe niet met ons naar onze zonden. Naar onze ongerechtigheden. Maar wil gij ons nog verblijden. Met uw grote godsdaden. Omdat het einde van deze dienst zou mogen staan. In het teken van uw lieve gunst. Dat parelen gehecht werden aan uw gezegende middelaarskroon. Dat uw naam zou worden verheerlijkt. Dat zondaren aan uw voeten werden gebracht. En dat het rijk van Satan zou worden afgebroken. Maar dat het ook tot onderwijs zou mogen zijn van uw kinderen in het strijdperk van dit leven. Om staande te mogen blijven in deze boze dag. En dan met het in de ene hand het schild des geloofs. En in de andere hand het zwaard des geestes. Maar van u en tewegen ook ontvangen hebbend. Dat borstwapen der gerechtigheid. Die gordel der waarheid. Maar ook dan staande op de vastheid van dat dierbare evangelie. Ach, Heere, wij smeken van u, gedenk u ons dan. Doe het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 33 en daarvan het 5e en het 9e vers. Psalm 33, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en 't is er, zijn wil gebiedt. En het woord er stond, en ook wat er volgt in het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. En wat er verder volgt, wij noemden nu het 5e en het 9e vers van Psalm 33. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En hij zegene u met uw gaven. geliefden, de mens van nature, die openbaart tegen niets zoveel weerstand dan juist tegen het heilige woord des Heren. En die weerstand die is niet alleen te vinden bij de wereldling die nimmer in een kerk terechtkomt, maar die weerstand die is ook te vinden bij de vrome kerkmens. En u kan die weerstand bij de een wat meer bedekt zijn en bij de andere wat meer openbaar zijn. Maar de Heilige Schrift die vertelt het mij. En het wordt de praktijk ook in het leven van Gods kinderen. Hoe vaak gevoelen zij ook niet de weerstand tegen wat God in zijn woord van hen zegt. O, dat evangelie, gemeente, dat is voor de mens. Maar het is zo vernederend voor de mens. Dat evangelie van Christus, dat predikt ons wie wij zijn en wie we blijven. Hoe schuldig we staan. Dat evangelie, dat zegt me bij de voordeur, gij zijt een zondaar. Gij zijt een overtreder. En uit dat hart komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen. Dat hart, dat is een onzalige fontein. Daarom worden Gods kinderen ook zo bang voor hun eigen hart. Geliefde, dat woord Gods, dat brengt onze weerstand in beweging. Je kunt elk boek wel lezen als je in de bus zit of in de trein of in de wachtkamer. Als je maar niet een Bijbel leest. Want dan zul je wel ervaren hoe een bijzonder boek de Bijbel is. O, Satan die heeft aan niets zo'n hekel als aan het woord van God. En als wij het woord ter hand nemen, dan zal hij alles doen om dat woord krachteloos te maken. En toch, gemeente, dat woord, daar zegt de apostel van, dat is het zwaard van de geest. En dat moet nu gehanteerd worden. Het hoort bij de geestelijke wapenrusting. Kom, met de hulp des Heren, begeren we vanavond nog één keer bij die geestelijke wapenrusting stil te staan. En dan nu stilstaan bij het laatste onderdeel wat onze aandacht nog vraagt. En dan vindt u onze tekst in het u voorgelezen schrift, nee, in Efeze 6. Efeze 6, gemeente, en daarna van het 17e vers, het tweede gedeelte van dat vers. Efeze 6, het 17e vers, het tweede gedeelte. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover. Wij begeren stil te staan dus bij het zwaard van de geest. Daar gaat het over in de woorden van de tekst. En dan willen we ten eerste stilstaan bij de herkomst van dat zwaard. Ten tweede bij het karakter van dat zwaard. En ten derde bij de kracht van dat zwaard. Dus, geliefden, het zwaard van de geest. En dan ten eerste stilstaan bij de herkomst van dat zwaard. De tweede gedachte bij het karakter van dat zwaard. En ten derde bij de kracht van dat zwaard. We hebben het u zojuist gezegd, toegekomen aan het laatste onderdeel van de geestelijke wapenrusting. U weet dat nu wel. Apostel die heeft dat beeld gebruikt van die Romeinse soldaat die gekleed moet worden omdat hij opgeroepen wordt tot de strijd. En dan was het eerste wat hij moest doen, dat was zijn eigen klederen afleggen. Met eigen kleedgemeente kan je de geestelijke strijd niet strijden. hoe vroom die dan ook klinken mag. Maar dat is niet de geestelijke strijd, tenminste als u met uw eigen kleed strijdt. Maar nou, door genade moet die gordel der waarheid worden vastgegespt. Moet dat borstwapen der gerechtigheid worden omgedaan. Moet er die schoenen van de bereidheid, van de vastheid van dat evangelie worden aangetrokken. En dan is ook nodig dat die soldaat dus naar die wapenkamer gaat, naar dat arsenaal. Het handen van de koning of de dienaar die in de naam van de koning uitdeelt, die andere stukken ook nog ontvangt. Dus in de ene hand dat schild des geloofs, daar op zijn hoofd die helm der zaligheid, en dan in de andere hand het zwaard. Het zwaard des geestes, zegt de apostel. En toch, gemeente, dan moet ik u wijzen op een wat, toch wel wat verschil tussen die twee wapens, dat schild en dat zwaard. Want al de andere stukken zijn allemaal ter verdediging van de christen. U weet dat schild, daar kan je niet een oorlog mee winnen. Maar daar kun je wel de pijlen van de boze mee tegenhouden. En dan was dat schild, dat was omkleed met dat harde leer en dat was nat gemaakt. Dus als die vurige pijlen daar aankwamen, dan konden ze als het ware gesmoord worden op dat schild, in dat schild. Maar dat zwaard, dat heeft niet alleen een verdedigend, maar tegelijkertijd ook een aanvallend karakter. Met een schild kun je alleen maar pijlen tegenhouden. Maar als je met een zwaardje verdedigt, dan ben je niet alleen tegelijkertijd verdedigend, maar ook aanvallend bezig. Met dat zwaard kunnen we de boze wederstaan. Met het daar staat geschreven. En als we dat hanteren mogen, gemeente, in ons leven, dan zijn we tegelijkertijd ook aanvallend bezig. Zo heeft Christus het gebruikt toen hij daar was in de woestijn, om daar 40 dagen verzocht te worden van de woestijn, en dat hij gans niet at en gans niet dronk. En als hem dan hongerde ten laatste, dan komt de verzoeker bij hem en die zegt, ja, maar luister eens, er staat geschreven. Neem, vraag, zeg tegen die stenen dat ze broden worden. En geliefde, dan gaat Christus hem, en gaat hem tegemoet met het zwaard van de geest. Daar staat geschreven. En op een andere plaats zegt Christus, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En nou moet u zich voorstellen, die jonge gemeente in Efeze. En nou zit die oude apostel, die zit in de gevangenis. En nou schrijft hij zijn brief aan die gemeente van Efeze, die in zulke geestelijke gevaren verkeert. Gevaren van buitenaf, gevaren van binnenuit. En nou gaat Paulus, die gaat zeggen, hoe zullen jullie staande kunnen blijven in die boze dag? Wel, dan zult ge het zwaard van de geest moeten gebruiken. En gemeente, dan is daarmee alle andere zwaarden mee veroordeeld. Om staande te blijven in de geestelijke strijd heb je het zwaard van de geest nodig. Karel de Grote, die wilde zijn volk, wilde van zijn volk eisen dat ze christenen werden. En als ze dat niet wilden, dan werden ze neergeslagen. Maar gemeente, dat is niet een geestelijke strijd voeren. De kruisvaders, die hadden ontblote zwaarden. En wie geen christen wilde worden, die werd gedood. Maar dat is niet het gebruik van het zwaard des geestes. Nee, de apostel die zegt, wanneer ge aangevallen wordt, wanneer ge in de benauwdheid terechtkomt, wanneer het ze u moeilijker maken, o, zoek dan niet een eigen zwaard, maar zoek dan dat zwaard dat de Heilige Geest hanteert. Zoek dan maar niet eigen eer. Zoek dan maar niet eigen gelijk. O, in dat vierde hoofdstuk, daar hebben alle mogelijke bijzondere bepalingen en raadgevingen, heeft de apostel geschreven. En dan zegt hij, en geeft de duivel geen plaats. En alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijke wijze ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Hoe moet ik staan in de gemeente? Hoe moet ik staan in deze wereld? Hoe moet ik blijven staan in deze boze dag? Wel, zegt de apostel, zo. Legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Wordt toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Die gestolen heeft, stelen niet meer. O, wees langmoedig tegenover elkaar, verdraagzaam. Wees eerlijk. Wees oprecht. Zoek geen eigen gelijk. Zoek geen eigen eer. Maar neem het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. O, zoek het bij hem. Zoek het bij hem die zegt, ik zal het u vergelden. En hij heeft voor dit zwaard gezorgd. Als de boze u benauwt, wat voor zwaard kan dan gelden? Als u om Christus wil onrecht in deze wereld wordt aangedaan, welke wapen van eigen makelarij zou dan kunnen helpen? O, zoek de gestalte die Christus zoek de gestalte die Christus had. Als hij gescholden werd, schold hij niet weder. En als hij gedreigd werd, dan dreigde hij niet terug. En als hij leed, dan dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En hij gebruikte het zwaard van de geest. Waar ben je een gelukkige strijder, gemeente, als je zo strijden mag? Wat is het een bijzondere hemelse genade om in deze wereld te staan en in het midden van de gemeente te staan en dan eigen vleeselijke wapenen af te leggen. Maar dan zeggen tegen al degenen die ons benauwen, daar staat geschreven. Wat is het een bijzonder voorrecht en een hemelse genade om in het midden van de gemeente en in het midden van deze wereld te staan, omgord zijnde met die gordel der waarheid. Te staan op het fundament van de Heilige Schrift en de vastheid van de waarheid te mogen kennen, maar ook de waarheid te mogen hanteren en dat woord te gebruiken, het zwaard van de Heilige Geest. Want dat zwaard, gemeente, we stonden in onze eerste gedachte erbij stil, dat dat van God vandaan komt. O, het komt van God vandaan, het is het zwaard des geestes. Maar geliefde, nu gebruikt de Heere ook dit zwaard. Hij gebruikt dit zwaard om zondaren neer te vellen. Hij gebruikt dit zwaard om zijn gemeente te bouwen. Hij gebruikt dit zwaard om Satans rijk te verbreken. Hij heeft zelf voor dat woord gezorgd. En wat is dat nodig om toen en om nu dat te benadrukken, dat het het woord is van de levende God. En gemeente, daar wil ik vanavond veel nadruk op leggen. Dat woord dat komt bij God vandaan. De apostel die heeft ook vanuit de gevangenis aan zijn geestelijke zoon Timotheus geschreven. Al de schrift is van God ingegeven. En geliefde, wat is nodig om dat ook vandaag de dag in 1991 met alle nadruk te verkondigen. En met alle nadruk te zeggen, al de schrift is van God ingegeven. Satan die heeft niet meer hekel dan aan het woord van God. En Satan zal altijd proberen om dat woord krachteloos te maken om te verdraaien. En ik heb u al meer gezegd, Satan geliefde is een knap generaal. Hij heeft heel wat mogelijkheden. Hij doet zich dan voor als een briesende leeuw. Maar hij is vooral gevaarlijk als hij zich voordoet als een engel des lichts. En als hij de twijfel zaait in de harten van onze jongeren. En geliefden, als hij dat niet lukt, dan zal hij het proberen bij de leidslieden van de kerken de twijfel te zaaien. En dat zien we juist in deze 20e eeuw gebeuren. Dat de kerkelijke leiders, geliefden, gaan zeggen, ja, maar is dat nu eigenlijk wel het woord van God helemaal? En dan komt Satan en die gaat influisteren, geliefden, en die zegt, nee, het is niet helemaal het woord van God. Natuurlijk, er staan woorden van God in. Maar er staan een heleboel menselijke woorden ook in. En de ervaringen die die gelovigen, die bekeerden, die vromen opdeden, dat waren ervaringen die in die tijd plaatsvonden. En dat kun je zomaar niet in deze tijd zetten. En daarom, gemeente, is de schrift tijdgebonden, zo zeggen zij. En daarmee wordt de kracht van de heilige schrift geweld aangedaan. O, als die ervaringen van toen nu niet meer gelden. En als ik nu eerst moet uitzoeken of het een goddelijk of een menselijk woord is. O gemeente, weet u wat er dan tenslotte overblijft? Een lege kaft. Want als al die menselijke woorden er eerst uit moeten. En als ik dan met mijn verduisterd verstand moet gaan constateren en uitzoeken wat van God is en wat van de mens is, dan ziet het er maar zeer droevig uit. Wat hebben we meer dan ooit in deze tijd nodig? En het vervult me met de allergrootste zorg dat juist dat woord van God in deze tijd zo onder druk staat. O jonge mensen in de kerk, ik roep je op. Ik roep je op met al de ernst in mijn leven. De gedenk aan dat woord wat Paulus schreef aan Timotheus. Al de schrift, dat wil zeggen de hele schrift, is van God ingegeven. Hij is de eerste schrijver, de eerste auteur geweest. En omdat nou de auteur onveranderlijk is, u weet het, vanmorgen heb ik het u gepreekt. Daarom is dat woord van God ook onveranderlijk. En dan moet je echt nog net zo bekeerd worden als dat Adam bekeerd werd. En zoals Noach bekeerd werd en zoals die God is de onveranderlijke God. Dus ook het woord is onveranderlijk. En als het vroeger een zonde was om te doden, dan is het nu nog zo. En als het vroeger een zonde was om te stelen, dan is het nu nog zo. En als het vroeger een zonde was om een andere afgod te dienen, andere goden voor Gods aangezicht te hebben, dan is het nu nog zo. Alleen de namen van de afgoden kunnen nu anders zijn. Nu vind ik in de gemeente geen Baal meer en geen Astarte. Maar als je een klein beetje je eigen hart kent, dan heten ze nu anders. Dan heten ze nu bijvoorbeeld geld. Of bijvoorbeeld carrière. Of bijvoorbeeld een zaak. En zo, geliefde, kunnen we onze afgoden hebben waarvoor we ons ook vandaag de dag buigen. Maar dat woord, dat is onveranderlijk. Omdat God onveranderlijk is. En toen die Bijbelboeken geschreven werden, gemeente, toen heeft God ervoor gezorgd dat ze onfeilbaar werden neergeschreven. Mijn catechisanten weten de term. Een organische inspiratie, daar geloven we in. We geloven dat God de Bijbelschrijvers heeft ingesproken. Ze hebben het verwerkt, een ieder op zijn eigen wijze. En toen zijn ze aan het schrijven gegaan. Maar dat schrijven, bij dat schrijven zijn ze onfeilbaar geleid door de Heilige Geest. En dan is er wel verschil in karakter tussen het ene Bijbelboek en het andere Bijbelboek. Dan is er een verschil in karakter tussen het Bijbelboek van Jesaja en van Amos. Dan kun je dat zien, een stuk stijl. Dan heeft Jesaja, we zouden zeggen, meer wetenschappelijke ontwikkeling gehad dan de profeet Amos gehad heeft. Maar de woorden die geschreven zijn, geliefde, zijn de woorden Gods. O, laten we dat toch alsjeblieft goed vasthouden. Het is niet zo dat in de Bijbel Gods woord staat. Maar we moeten zeggen, de Bijbel is Gods woord. Het is het zwaard van de geest. Dat betekent tegelijkertijd, gemeente, dat er geen ander boek met de Bijbel kan worden vergeleken. En ik wil dat ook met nadruk zeggen. Daar is geen boek in deze wereld niet met de Bijbel te vergelijken. De Bijbel is onfeilbaar. Daar heeft God voor gezorgd. We hoeven niet ons af te vragen of het wel waar is wat in de Bijbel staat. Maar gemeente, geen boek. Geen levensbeschrijving. Hoe kostelijk die ook is. Geen bekeringsgeschiedenis is te vergelijken met het woord van God. Het woord staat boven alles. En als u kiezen moet, dan moet u de Bijbel kiezen. O, geliefde, het gebeurt meerdere malen dat ik het ontdek. Ook in het midden van de gemeente. En ik kan het begrijpen. We lezen een bekeringsgeschiedenis. En we leggen ons hart ernaast. Maar God bekeert in ieder van zijn kinderen op zijn eigen wijze. U kunt beter uw hart naast de Bijbel leggen. En vragen, Heere, zou u dat woord van de geest willen gebruiken? O, ik heb niets tegen bekeringsgeschiedenis, u kent mij daar wel voor. En de gangen des Heren, hoe kostelijk zijn ze om ze te mogen lezen. Maar het gaat nu om het verschil. En is de Bijbel, geliefde, dat is het zwaard van de geest. En dan zegt de Heilige Christus, die zegt van zijn woord, onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. O, wat is dat veel waard. Om een hoofdstuk uit de Heilige Schrift te lezen. En dan bijvoorbeeld met de kanttekening erbij. Dat geeft veel, geliefde, veel lessen voor het geestelijke leven. Het zwaard van de geest. Het is onmisbaar nodig in de geestelijke wapenrusting. Omdat in dat woord van God, daar staat nou alles in geschreven wat nou een zondaar nodig heeft om te geloven tot zaligheid. Dat woord dat komt bij God vandaan. God zelf heeft het zo bepaald. God zelf heeft het zo goed gedacht om zulke woord aan de gemeente te schenken. Het is de bron, geliefde, waarin alles te vinden is wat tot het leven en de zaligheid nodig is. En daarom, als de Heilige Geest ons gaat overtuigen en dat zaligmakend werk in onze harten gaat verheerlijken, dan kan het niet anders, maar dan komt er een band ook met het woord. Dan ga je dat woord anders lezen, jonge mensen in de kerk. Dan gaat dat woord jou lezen. Dan ga je in dat woord lezen wat je nog nooit eerder gelezen hebt. Al heb je toch misschien die letters al 1000 keer gelezen. O, werd dat woord maar meer gehanteerd. Wat zouden er minder spanningen en verwarringen zijn. In het maatschappelijke, in het politieke en in het kerkelijke leven, gemeente. Werd dat woord maar weer meer gehanteerd, dan zouden onze jongeren zouden meer staande blijven. En niet zo gemakkelijk meegevoerd worden met allerlei wind van leer. Wat is dan dat werk op de zondagschool nodig? Wat is dat werk op de catechisatie dan nodig? Wat is dat werk op de verenigingen dan nodig, gemeente? Opdat onze jongeren een stuk toerusting zouden krijgen. Opdat ze zouden onderwezen worden in het daar staat geschreven. O, wat is er in dat opzicht een laksheid. En wat is er in dat opzicht toch ook een onverschilligheid. Juist tegen dat woord van de levende God. Weten jullie, jongens en meisjes, dat vroeger, je hebt wel eens van de Waldenzen gehoord. Weet je dat de kinderen van de Waldenzen hele stukken uit de Bijbel moesten leren. En toen ze geen Bijbel meer hadden, omdat die Bijbel hen werd afgepakt, toen zat die Bijbel in hun hoofd. Weet je dat het gebeurd is in de concentratiekampen met de Joden. Dat Joodse kinderen in de concentratiekampen met 1 Bijbel werkten en hele stukken uit hun hoofd leerden. Opdat als die Bijbel gevonden zou worden, dat ze dan het woord van God nog zouden hebben. En dat ze daardoor bemoedigd en versterkt zijn geweest. Al is het dan het Oude Testament geweest. O, geliefden, het is het zwaard van de geest. We hanteren dat zwaard veel te weinig. We achten dat zwaard van veel te weinig waarde. En anderzijds, gemeente, moeten we ook zeggen, laat we alsjeblieft bewaard blijven. Om eigen bevindingen te stellen boven de Heilige Schrift. Want ook dat is niet waar. We horen nog wel eens dat woord, dat is maar een dode letter. Maar zo is het niet. En dan gaat men het leven vinden in alle mogelijke gevoelens. En alle mogelijke andere zaken buiten dat woord om. En daar wil ik in alle liefde toch ook ernstig voor waarschuwen. De apostel die zegt, als die naar zijn Timotheus een brief schrijft. Het zijn de laatste brieven die hij schrijft. En dan schrijft hij, o Timotheus, bewaar het pand, u toebetrouwd. En dat is het woord der waarheid. En gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Laat dat woord toch, gemeente, centraal mogen staan. Ook in het midden van de gemeente. Laat niet ons gevoel prevaleren, maar laat het woord in het centrum, in het middelpunt staan. God heeft zijn woord gegeven. En in de geestelijke wapenrusting is dat zwaard van de geest onmisbaar nodig. En waarom, gemeente? Wel, dan gaan we naar onze tweede gedachte. En we letten op het karakter van dat zwaard. We hebben zojuist horen voorlezen uit Hebreeënbrief. En daar lezen we dat de schrijver aan de Hebreeën zegt van dat woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdelingen des mergs en des ziels en des geestes en is een oordeler en de overleggingen des harten. Dat woord, zegt de Hebreeënschrijver, is levend. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen dat als we dat woord hanteren, dan gebeurt er wat. Dan geschiet er wat. Dat is niet zomaar een dood woord. Mensenwoorden. Daar kan je soms van zeggen dat ze dood zijn. Je kunt uren en uren praten met elkaar en soms toch helemaal niks bereikt hebben. Maar dat woord, daar zegt de Heere van, het zal nooit ledig tot mijn wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt en waartoe ik het zend. Dat woord is levend, schrijft de apostel. Dat wil zeggen, dat woord, dat is levenwekkend. Dat is leven onderhoudend. Oh, wat een wonderlijk zwaard is dat, gemeente. Elk zwaard in deze wereld, dat brengt de dood. Maar als dit zwaard van de geest gehanteerd wordt, dan brengt dat geen dood. Maar dan brengt dat juist leven teweeg. Het is dat zwaard dat de Heilige Geest hanteert. Het is dat zwaard wat gegeven wordt in de hand van de dienaar. Predik het evangelie. En dan heeft die Heilige Geest beloofd dat hij bij die prediking van dat evangelie, bij dat woord, zou paren de onmisbare werking van zijn lieve geest. En dan kan het gaan gebeuren dat doden gaan horen. Dat doden gaan horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O gemeente, dat woord is levend. Dat woord is krachtig. Zul je erom denken als je naar de kerk komt? Zul je dan nog een keer je knieën buigen, jongeren en ouderen? En zul je dan vragen, Heere, als dat woord Gods bediend wordt, wil u het dan alstublieft levend en krachtig doen zijn in mijn leven, in mijn jonge leven? Of al ben ik ouder geworden en al zoveel jaar onder dat woord heb verkeerd, Heere, zou u het alsjeblieft vandaag willen gebruiken? Maak het krachtig. Dat woord, zegt de apostel, is levend en krachtig. En dan wil ik u wel zeggen, gemeente, dan in dat Grieks, dan staat hier een woord in die Hebreeën 4. En dat is vertaald door krachtig. Maar dat wijst eigenlijk op, dat woord is vol energie. Oh, dat is als het ware, daar zit het karakter in van het is niet tegen te houden. Als dat woord ingang vindt in zo'n zondaars hart, dat is niet tegen te houden. Die deur van dat hart moet dan geopend worden. Die grendelen moeten dan weggeschoven worden. Dat woord is vol energie. O geliefde, dat is als het ware onwederstandelijk. Het kan niet tegengehouden worden. Levend en krachtig. En met die wetenschap is Paulus de wijde wereld ingegaan. En hij heeft dat zwaard van dat woord gebruikt. Het zwaard van de geest. En hoeveel zijn er neergeveld onder dit zwaard. Ik zend u, heeft Christus gezegd. Predik het woord, wederleg, vermaan, bestraf, vertroost. O, dat zwaard, dat heeft Christus gebruikt, gemeente. En dat heeft de christen te gebruiken in de geestelijke strijd. waar die in staat in deze wereld. Maar dat zwaard is vooral tweesnijdend. Dat wil zeggen, het is aan allebei de kanten geslepen. Of je het nou van de ene kant of van de andere kant hanteert. Maar dat zwaard, dat treft altijd doel. Daar is geen zwaard met dit zwaard te vergelijken. Het gaat door tot de verdelingen des ziel en des geestes. Des mergs en des samenvoegselen. Het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat zwaard heeft een alles doordringende werking. Dat zwaard, gemeente, dat doet verbreken. Dat doet het hardste hart openbreken. O, dat zwaard dat verlicht de duistere ogen. Dat zwaard brengt een wond aan die niet meer te helen is. Als dat zwaard in je leven komt, jongeren, ouderen, dan ga je zien dat dat woord waar is. En dan gaat dat woord je doorwonden. Petrus die staat te prediken op de Pinksterdag en daar staat dat er mannen waren, het waren er wel 3000, en ze werden verslagen in het hart. Er staat letterlijk, ze werden doorstoken in het hart. Dan gaan we zien dat het woord waar is. Dan gaan we zien dat God leeft. Dat God er is. En dat God waar is. Dat hij een rechtvaardig God is. Dat hij een heilig God is. Dat hij een alziend God is. Dat hij een alwetend God is. Dat hij je gisteravond heeft gezien. Dat hij je vanmiddag heeft gehoord. Dat hij gezien heeft zelfs tot op de bodem van je jonge hart of van dat hart wat al ouder geworden is. O geliefde, als dat zwaard in ons leven gaat werken, dan krijgen we een wond die niet meer genezen kan worden door wat dan ook van deze wereld. Dan gaat dat woord ons verklaren. Dan gaat dat woord ons aanwijzen, heel concreet, jij, u, ik in de gemeente, jij zondaar, overtreder. Ik zal je eens vertellen, zegt dat woord, waar je vandaan komt. Ik zal je eens vertellen wie je geworden bent. Oh, ik zal je eens vertellen wat je toekomst is, zonder God en buiten God. Ik zal je eens laten zien wie ik nou voor je geweest ben. Die 16 jaar, die 26 jaar, die 46 jaar, die 66 jaar. En dan zal ik je ook laten zien wie u dan voor mij bent geweest. En geliefde, dan gaan we buigen. O, dan gaan we door de knieën heen. Dan gaan we onze verlorenheid inleven. Dan gaat dat zwaard ons ontdekken aan onze diepe schuld. Dat we een schuld hebben van de aarde tot de hemel toe. Dat we zondaar zijn. Dat we doelmissen zijn. Dat wij ons doel gemist hebben. Dat zwaard dat gaat openleggen. O gemeente, dan ga je dat woord lezen. En op elke bladzijde getuigt dat woord tegen je. Ja, dat is toch een wonderlijke zaak als die Heilige Geest, gemeente, dat woord gaat hanteren. Je zou het eigenlijk aan de kant willen schuiven, dat woord. Maar je kunt het niet meer. Daar komt een band aan dat woord en je neemt het weer ter hand. Maar je leest daar opnieuw weer in wie je geweest bent en wie God is. Dat zwaard van de Geest overtuigt een zondaar. Dat zwaard van de Geest maakt plaats voor die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die dat zwaard van de Geest maakt plaats voor Christus, gemeente. Want de Heere die heeft het gezegd, hij zal komen en hij zal mij verheerlijken. O, die Geest, die gaat de noodzakelijkheid om in Christus gevonden te worden aan ons hart leggen. Daarvan gaat hij ons overtuigen. Dat zwaard gaat spreken van het komende gericht. Maar dat zwaard spreekt ook van ontkomende genade. Dat zwaard gaat spreken van onze diepe schuld en verlorenheid. Maar dat zwaard gaat ons ook spreken van die enige weg des behouds. O geliefde, die weg, dat zwaard geeft ons zulke wond dat wij gaan uitroepen. O God, ik ben zeer verwond, draag mij uit dit leger. Dat wil zeggen, we gaan er een diep besef en gevoel van krijgen wat wie en wat we tegenover God zijn geweest. En we gaan het met diepe schaamte en met diepe rouw gaan we het aan God belijden. Heer, ik heb het aangedurfd om tegen u te zondigen. O, dat zwaard dat overtuigt, dat zwaard overbuigt, dat zwaard vernedert, dat zwaard brengt in de diepte, dat brengt in de verslagenheid, dat brengt in de ootmoed. Dat zwaard, gemeente, doet de wereld een scheidbrief geven. Dat zwaard doet nou die onberouwelijke keus maken. En wat nou een vader niet voor elkaar kan krijgen. En een moeder niet voor elkaar kan krijgen. En een dominee niet en een ouderling niet. Nou, dat kan nou dat zwaard van de geest. Als die nou vanavond zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n jongen in de kerk die denkt, nou ja, vooruit nog een paar jaar en dan is het gebeurd. Dan ga ik mijn eigen leven en mijn eigen wereld in. En als dat nou vanavond eens gebruikt zou worden, dat zwaard van de geest. Ik heb erom gebeden, jongens. Ik heb er toch om gebeden vanmiddag, heren. Zou u vanmiddag alsjeblieft vanavond dat zwaard van de geest willen gebruiken. Opdat er een kattengezant van me, een jongen of een meisje uit het midden van de gemeente, ach, kon het zijn allemaal, heren, geraakt zouden worden. Doorwond zouden worden. Want het zou een gezegende doorwonding zijn. Want door dit zwaard gaan we God kennen. Gaan we onszelf kennen. Gaan we Christus kennen, geliefde. Gaan we de weg der zaligheid kennen. Wordt een kind van Satan een kind van God. Door dat zwaard kan ook de tegenstand geboden worden tegen die driehoofdige vijand. Tegen Satan, wereld en eigen vlees. O, door dat zwaard zelfverwond, de kracht van dat zwaard kennend, dat doet ook dat zwaard grijpen en zeggen, ach, ik kan het niet, maar dat zwaard van de geest kan het wel. En dan blijft er over, gemeente, zo onmisbaar over, nodig over, wat we zingen gaan zingen in Psalm 119. En daarvan het 84ste vers, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt, 119 vers 84.
Thank you.
Liefden, wanneer wij tegenover een ander staan, een tegenstander, dan kan de vraag wel eens gesteld worden, hebben we wel voldoende sterke wapens? Dat is in een tijd van een oorlog altijd de vraag. Maar dat zwaard van de geest, dat is met geen één ander zwaard te vergelijken. Wie kon Saulus van Tarsen tegenhouden? O geliefde, hij had alles mee. Hij had de overheden mee. Hij had zwaarden en stokken en touwen om te binden. En toen kwam hij bij die poort van Damascus. En toen kwam het zwaard van de geest. En dan lag hij. Vlak bij de poort. Wonder dat hij daar niet doodgeslagen is. Nee, geliefde, dat zwaard van de geest, dat slaat levend. Wat wilt gij dat ik doen zal? De kracht van dat zwaard, daar zit Lydia in de kerk. Dit zijn er maar weinigen, lang niet zoveel als hier. Zomaar een paar vrouwen bij elkaar. En dan gaat Paulus spreken. En dan gaat God vervullen wat hij beloofd heeft aan Paulus. Paulus, predik het evangelie en ik zal voor de vrucht zorgen. En dan wordt dat hart van die Lydia geopend. En geliefde, wat een hemelse kracht was daarvoor nodig. Want dat hart dat zat op slot hoor. Het was een nette kerkvrouw, jawel. Maar haar hart zat op slot. Eerst moesten die grendelen weg. Maar dat zwaard dat is machtig genoeg om daar die Lydia achter haar te openen. En dan gaat ze acht geven. Gaat ze luisteren. En dan gaat ze horen in de kerk wat die dominee zegt. Dan gaat ze het horen en dan lijkt het net of die dominee haar bedoelt. Dan heeft hij het over haar. Dan gaat hij vertellen hoe ze staat tegenover de eeuwigheid. Dat ze een ziel in zich heeft die voor de eeuwigheid geschapen is. Dan gaat ze acht geven op de boodschap die dominee, die Paulus brengt. En dan maakt die Heilige Geest dat dode hart levend. Hoe deed hij dat eigenlijk? Wel, gemeente, staat zo heel eenvoudig. Hij opende het hart. Hij liet een druppel liefde vallen in het hart. Hij overtuigde haar. Hij doorwonde haar en hij bracht haar aan zijn voeten. Is dat in jouw leven al gebeurd? Is dat in uw leven al gebeurd? Ach gemeente, daar is een vijand van Christus, een gruwelijke vijand. In diezelfde stad Filippi. Als daar Paulus en Silas in de gevangenis gegooid worden, dan zal hij het nog wel erger maken als dat ze eigenlijk, dat hij eigenlijk daartoe de opdracht had. Hij geeselt ze, hij zet een voet er in de stok en hij brengt ze in de onderste kerker. Zo'n haat en vijandschap heeft hij tegen die twee. Tegen Christus en tegen dat volk. En daar gaat die kracht van die geest, dat zwaard, gaat werken. En het hele gebouw daar staat te trillen. En daar komt die stokbewaarder. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Zie je wel dat je vijandschap God zelfs niet eens in de weg staat? O, dat zwaard dat vader en moeder niet kunnen hanteren. Dat kan nou die geest hanteren. Ik wil er nog eentje noemen, gemeente, Manasse. Nou, dat was toch helemaal wel een monster van goddeloosheid. Een lieve bekeerde vader en een lieve bekeerde moeder. En alles heeft hij aan de kant gezet. De wereld ingegaan, God getergd. In het heiligdom des Heren zelfs een afgod neergezet. Hij deed erger dan al de heidenen rondom. En toen bracht de Heeren hem daar in Babel. En toen ging hij dat zwaard van de geest hanteren. En toen ging Manasse erkennen, bekennen. Kennen dat de Heere God is. En gemeente, hoe ze dan en waar ze dan vandaan komen. Of ze uit de goot van het leven komen, of uit de, als Kenneth Kerkmens, of waar dan ook. Maar één ding wordt het wel waar, ze gaan allemaal roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En ze gaan allemaal zeggen, mij de grootste van de zondaren is deze genade geschied. Jonge mensen in de kerk, o dat zwaard, dat kan jullie hart verwonden, zo verwonden, dat je als herenvoeten terechtkomt. Ik heb vele voorbeelden ervan in de Heilige Schrift kunnen vinden. Ik wil er eentje noemen, Jozua. Jozua, hij is 12 jaar oud als die koning wordt. Hij heeft alles wat zijn hart begeert. Hij heeft rijkdom en hij heeft eer. Alles ligt voor zijn voeten. Je zou er toch jaloers op zijn in deze tijd als je toch rijk kon worden. En dan is hij 16 jaar. Weet je wat we dan lezen? Dan gaat hij de God van zijn vader David zoeken. Misschien ben jij 16 jaar. Ga je de God van je vader David al zoeken? O, dat is door het wonder van de kracht van de geest. Ik lees van een Samuel. Ik lees van een Johannes de Doper. Ik lees van een David. Je bent nooit te jong om God te vrezen. Begin de vraag maar zo vroeg mogelijk. Heere, wil u alsjeblieft me een nieuw hart geven? Want o, de Heere die heeft graag jonge soldaten in zijn dienst. En we kunnen ze toch zo hard gebruiken. In die geestelijke strijd. Buig maar veel je knieën. Er staan voorbeelden genoeg in de Bijbel. Dat jonge mensen, kinderen, tot God werden bekeerd. Daar zijn ook nogal wat ouderen vanavond in de kerk. Ik lees van een man, gemeente, die 40 jaar was. Toen hij door genade de onberouwelijke keus in zijn leven mocht doen. Hij weigerde langer een dochter van Farao genaamd te worden. Verkiezende liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan nog langer de genietingen van de zonde. 40 jaar, wat is dat een geschikte leeftijd. Om God te gaan zoeken. Om die onberouwelijke keus door genade te doen. O ouderen in het midden van de gemeente. Het kan zelfs nog voor u. Want dat zwaard dat is levend en krachtig. En tweesnijdend. Het is niet dat ik zo direct een voorbeeld vond. Maar ik heb wel het woord van Christus gevonden. In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En die gelijkenis leert me hoe de koning van de kerk deze gelijkenis heeft laten optekenen. Opdat oude mensen ook niet zouden wanhopen. Dat ook ter 11e uren het nog mogelijk is. Toch zijn er niet zoveel voorbeelden. Dat is nou een reden te meer. O ouderen. In de kerk, dat is nou een reden te meer om God te zoeken nu het nog kan. Nu het nog het heden van de genade is. En nu de deur nog niet op het nachtslot is. Satan die zegt, het kan niet meer. Maar dat de lieve woord van God zegt, dat dat zwaard zo machtig is. Dat dat zelfs een zondaarshart van 70 of van 80 jaar... kan verbreken en kan vermurmen. En neem het zwaar des geestes, het welk is Gods woord. En gemeente, als we dat zwaar ter hand nemen, dan zullen we met God niet onniet beschaamd uitkomen. O, laten achterover in de hof van Gethsemane. O, door dat zwaard kan de christen in de geestelijke strijd staande blijven. Weet u wat nou zo beschamend is, gemeente? En dan moet ik de eerste zijn die dat moet zeggen. Dat ik dat zwaard nou zo weinig gebruik. En nou zegt de apostel, om staande te blijven heb je dat zwaard nodig. En dan zoek ik het zo vaak bij mijn eigen zwaarden. Maar nou zegt de apostel, doe dat maar weg. Maar leer het van mij, dat ik zachtmoedig ben. En neem het zwaard des geestes. Eén is uw meester. En gij zijt allen dienaars. Zo roept Paulus de jonge gemeente in Efeze op. Om te staan in die boze wereld. En geliefde, dan zegt de apostel, dat is die wapenrusting die nodig is, met alle bidding en smeking biddende ten alle tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor de heilige. Dan is dat zwaard, die wapenrusting is nodig te hanteren. En dan in de biddende gestalte om tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. O, nou zegt de apostel, vergeet de andere broeders niet. Draagt elkanders lasten, jonge gemeente van Efeze, en vervult alzo de wet van Christus. En zoek dan maar niet eigen eer, maar zoek dan maar hetgeen om in Christus gevonden te worden. Met alle bidding en smekende voor de heiligen en voor mij. En daar eindigt dan de apostel deze brief mee. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds. Met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Geliefden, we zijn gekomen aan het einde van de bespreking van de geestelijke wapenrusting. O, we hadden niet verwacht dat de Heere ons in deze wapenrusting zulke vergezichten gaf. En we mogen het zijn naam tot eer, mogen we het zeggen dat we hem de dank daartoe begeren toe te brengen. Maar nou blijft voor u de vraag over, wat heeft die wapenrusting nou uitgewerkt in uw leven? De boze dag waarin we leven, die wordt al maar bozer. Want de wereld en Satan die maken zich gereed voor de beslissende slag. En smeekt toch om die wapenrusting, want ze is nog te krijgen. De zon die staat vandaag aan de hemel. De maan die was er vannacht. Het zijn de twee trouwe getuigen. Dat zijn werk volleindig zal worden en dat hij door zal gaan tot op de dag van Jezus Christus, gemeente. Kerk des Heren, wat is het nodig om al die stukken te bezitten? Maar het is ook nodig om het licht van de geest, om op de juiste wijze die wapenrusting te gebruiken. Eenmaal is de strijd ten einde, dan wordt de wapenrusting afgelegd. Want in de hemel hoeven we niet meer te vechten. In de hemel hebben we geen driehoofdige vijand meer. In de hemel is die wapenrusting niet meer nodig. Dan is die wereld weg die zo van binnen zit. Dan is de zonde weg die ons zo lichtelijk omringt en ons van God aftrekt. O, dan is de boze weg die zo menigmaal die boze woorden influistert in het hart. Dan mogen zij door de poorten ingaan in de stad. Niet omdat ze de strijd goed gestreden hebben. Maar omdat ze de goede strijd gestreden hebben. En dan blijft de eeuwige lofzang over. O God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Maar zolang we hier nog op aarde zijn. Kerk des Heren, mag ik u vragen. En met alle bidding en smeking de wapenrusting te gebruiken En tot hetzelfde wakende, wil u dat alsjeblieft ook niet vergeten. Met alle gedurigheid en smeking voor de heiligen. En voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de openings mijns monds. Met vrijmoedigheid. Om de verborgenheden des evangelies u bekend te mogen maken. Amen. Heere, heb ootmoedig dank dat u ons doorgeholpen hebt. En dat u ons de kracht gaf om ook deze dag het dienstwerk te verrichten. Heere, we hebben het niet verdiend. We hebben er wel om gevraagd, maar we hebben het niet verdiend. En dan hebt u boven bidden en denken wel gemaakt. O, geef dat we u de eer daarvan mogen ontvangen, mogen geven. Gedenk ons in deze week die weer voor ons ligt. Als morgenavond de manslidmaten nog zullen vergaderen, wil u dan liefde geven en eensgezindheid. O, geef ons iets, Heere, van hetgeen wat we samen in de achterliggende weken mochten overdenken. Wil u onze schutsheer en behoeder zijn. Neem ons samen voor uw rekening. Bij dagen en bij nachten neem niemand van onze weg. Door een onverwachte, maar bovenal onverzoende dood. Maar wil ons allen voor en toe bereiden. Om zonder verschrikken u te kunnen ontmoeten. O grote ontfermer, gedenk u ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is het gebed des Heren. En daarvan het derde en het achtste vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. En het negende vers, want uw, het achtste vers, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elke ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan. En maak ons vrij. Het derde en het achtste vers van het gebed des Heren en tijdens het zingen is er de extra collecte voor de zondagsschool. En we willen van harte u die in uw milddadigheid aanbevelen.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.